Oké, we duiken vandaag in een vraag die denk ik bij heel veel mensen speelt. Hoe overleeft een lokale sportclub, nou ja, in deze tijd?
Ja, in de 21ste eeuw.
Precies. En je hebt een stapel bronnen met ons gedeeld. En één document sprong er voor mij echt uit. Het beleidsplan 2026-2030 van korfbalvereniging DOS Kampen.
Ah, ja.
En ik moet eerlijk zeggen, toen ik die titel zag, dacht ik even, oh, oei, dat wordt een avondje droge vergadertaal.
Haha, dat kan ik me voorstellen.
Maar echt, niets is minder waar. Dit is geen saai stuk. Het is een fascinerende overlevingsgids voor een gemeenschap.
Dat is exact de juiste omschrijving. En onze missie vandaag is dan ook niet om dit plan simpelweg, nou ja, samen te vatten. We gaan echt op zoek naar de strategie achter de woorden.
Oké.
Hoe probeert een club als deze, die dus draait op vrijwilligers en kantineinkomsten, hoe probeert die relevant te blijven in een tijd van individualisme, overvolle agenda's?
Ja, precies.
Gaan de uitdagingen blootleggen en daar zijn ze verrassend eerlijk over. En vooral die slimme, soms gedurfde oplossingen analyseren. Dit is echt een kijkje in de machinekamer van het Nederlandse verenigingsleven.
Oké, laten we die machinekamer dan meteen induiken. We beginnen bij de brandstof, zeg maar. De kern van alles.
Het wij-gevoel.
Ja, dat woord hangt echt in neonletters boven het hele plan. Ze zijn, zo lijkt het, bang dat de club uiteenvalt in losse eilandjes. Teams die niks meer met elkaar te maken hebben.
Ja, en wat dit meteen zo interessant maakt, is dat ze het direct verbinden aan de unieke identiteit van hun sport. Ze zeggen letterlijk, korfbal is de enige gemengde teamsport ter wereld.
Klopt.
Dat samen, dat gemengde, zit dus in het DNA van wat ze doen. En dat willen ze overal terugzien. Maar, en hier maken ze een cruciale stap extra, het wij is veel groter dan alleen de spelers.
Ja.
Het zijn ook de ouders langs de lijn, de vrijwilligers achter de bar, de oudleden op de tribune. En dat is geen romantisch gebabbel. Het is een economische en sociale noodzaak.
Hoe bedoel je?
Nou, een club waar mensen zich niet verbonden voelen, verliest op termijn haar leden. En, misschien nog wel belangrijker, haar vrijwilligers.
En ze laten het niet bij mooie woorden. Ze komen met een paar hele tastbare acties. Een officieel clubmotto, een gedragscode, veel meer gezamenlijke activiteiten.
Juist.
Maar, en hier ben ik dan een beetje cynisch, is zo'n clubmotto niet gewoon een leuke tegelwijsheid voor aan de muur in de kantine? Wat doet zoiets nou echt?
Ja, dat is een terechte vraag, zeker. Maar je moet het zien als een stuk gereedschap. Zo'n motto, als het goed gekozen is, geeft mensen een gedeelde taal. Het wordt een soort intern kompas.
Een kompas?
Ja. Als er een lastige beslissing genomen moet worden, kun je vragen, past dit bij ons motto? En hetzelfde geldt voor die gedragscode. Dat is geen wetboek om mensen te straffen, hè?
Nee, oké.
Het is een document dat vooraf duidelijk maakt, dit is hoe we hier met elkaar omgaan. Het is preventief. Je creëert een veilige basis, een soort sociaal contract, waardoor iedereen weet waar hij aan toe is. Het gaat erom de cultuur bewust te vormen, in plaats van die per ongeluk te laten ontstaan.
Een sociaal contract. Die term bevalt me wel. Dat brengt ons naadloos bij de motor van de club. De mensen en de plek.
Inderdaad.
Maar erkennen direct daarna dat een kleine groep overbelast is en dat de betrokkenheid van ouders sinds corona echt gekelderd is. Dat lees je niet vaak, die kwetsbaarheid.
Precies. En dit is waar het plan echt diepgang krijgt. Ze stappen af van het idee dat een club een soort dienstverlener is. Een sportsupermarkt waar je betaalt voor een product, zeg maar.
Ja, dat gevoel heb je soms wel.
Ze bewegen naar een model van gedeeld eigenaarschap. En dat is een fundamentele verschuiving. Wat ze eigenlijk zeggen is, je lidmaatschap is geen abonnement op trainingen en wedstrijden. Het is een aandeel in een gemeenschap. Met de rechten en de plichten die daarbij horen.
En die plichten, daar winden ze geen doekjes om. Ze knippen grote taken op in kleinere stukjes, breiden commissies uit, maar dan komt het. De vrijblijvendheid van de werkverplichting voor spelende leden. Die gaat eraf. Het wordt een harde voorwaarde voor je lidmaatschap.
Ja.
Wacht even, ze gaan vrijwilligerswerk dus verplichten. Dat klinkt toch als een enorme tegenstelling. Loof je dan niet het risico dat je juist mensen afstoot? Mensen die gewoon lekker willen sporten en geen zin hebben in dat gedoe.
Dat is absoluut het risico. En dat weten ze zelf ook. Dit is een gok.
Een flinke gok.
Maar wel een berekende gok. En ze bouwen er een heel systeem omheen om het te laten slagen. Ten eerste, door die grote taken op te knippen, verlagen ze de drempel enorm. Een bardienst van 3 uur overzie je wel. Voorzitter van de sponsorcommissie worden, dat is een ander verhaal.
Ja, oké.
Ten tweede, ze gaan ouders veel actiever benaderen. Met jaarlijkse gesprekken, ze maken het persoonlijk. En ten derde, ze maken het leuk. Een wedstrijddag waar ouders tegen hun eigen kinderen spelen. Dat is toch een geniale zet om de betrokkenheid te vergroten.
Dat is inderdaad slim. En ze zetten er waardering tegenover, begrijp ik. Die jaarlijkse vrijwilligersavond wordt specifiek genoemd. Het is dus niet alleen maar halen.
Exact. Het is een balans. Je vraagt een duidelijke commitment, maar je geeft er ook iets voor terug. Waardering, gezelligheid en het gevoel dat je samen iets opbouwt.
Oké.
En diezelfde filosofie van samen eigenaar, die trekken ze door naar de accommodatie. Het is niet de club die moet schoonmaken. Nee, dat doen we met z'n allen. Ze werken met een meerjaren onderhoudsplan. Een MOP.
Een MOP.
Ja, dat kun je zien als de financiële glazen bol voor het gebouw. Om te zorgen dat er over 5 jaar ook geld is voor een nieuw dak. Maar dat dagelijkse onderhoud, dat is een gedeelde taak.
En er zit zo'n prachtig, bijna nostalgisch detail in. Ze gaan de kantine op donderdagavond weer standaard openstellen om die oude clubavond nieuw leven in te blazen.
Ja.
Dat klinkt als een klein ding, maar ik kan me voorstellen dat dat voor het sociale weefsel van zo'n club enorm belangrijk is.
Het is cruciaal. Dat is de plek waar de verbindingen worden gesmeed, waar de plannen ontstaan, waar de roddels worden uitgewisseld. Dat is de lijm, weet je wel. Ze investeren niet alleen in stenen en gras, maar ook in de momenten waarop de gemeenschap kan ademen.
Oké, dus die gemeenschap staat als een huis. Maar dan de kernactiviteit, het korfballen zelf. In hun technische beleid staat een zin die me echt bijblijft.
Oh ja?
De ambitie van de trainer mag nooit prevaleren boven de ontwikkeling van het teamlid.
Wauw.
Ja, in andere woorden, de drang van een coach om te winnen mag nooit ten koste gaan van een kind.
Dat is een statement. Hiermee zetten ze zich echt af tegen een hele cultuur in de jeugdsport die soms doorslaat naar prestatiedruk en winnen is alles.
Precies. Ze zeggen eigenlijk, ons kapitaal zijn niet de bekers in de prijzenkast, maar de kinderen die over 10 jaar nog steeds met plezier sporten. En ze maken dat ook heel concreet door te stellen dat in een team iedereen evenveel speeltijd moet krijgen.
Ah, dus geen vaste wissels op de bank?
Nee, geen kinderen die alleen het veld in mogen als de stand het toelaat. Dat is een kindgerichte benadering die je helaas lang niet overal ziet.
En hoe gaan ze dat in de praktijk brengen? Want ja, een ambitieuze coach houdt je niet zomaar tegen. Met structuur, jonge, onervaren trainers worden gekoppeld aan ervaren rotten. Een soort meestergezelsysteem. Daardoor wordt die clubfilosofie overgedragen.
Slim.
En ze doen iets innovatiefs met de jeugdtrainingen. Tot 15 jaar gaan ze niet alleen per team, maar ook per leeftijdscategorie trainen.
Oké. En wat is daar het voordeel van?
Nou, zo leren de betere spelers van een lager team ook van de toppers uit het selectieteam. En andersom. Je doorbreekt die teamhokjes en je focust op de ontwikkeling van alle spelers.
En de selectie, het eerste team, krijgt een verplichte voorbeeldfunctie. Ze moeten maandelijks training geven aan de jeugd.
Ja, dat creëert natuurlijk helden binnen je eigen club.
Zeker. En als kers op de taart, een jaarlijkse kliniek van Team Oranje of een Korfballiga club. Dat is slim. Je haalt de buitenwereld naar binnen.
Absoluut. En wat ik persoonlijk een van de slimste onderdelen van het hele plan vind, is een aanpak voor de scheidsrechters.
Het ondergeschoven kindje.
Vaak wel, ja. De groep waar iedereen op moppert, hier niet. Vanaf je 15e moet je je spelregelbewijs halen. Dat heet met een wat hippere naam Korfbalmasters.
Korfbalmasters?
Ja, dat is de officiële online cursus van de bond. Die zorgt ervoor dat je niet alleen weet hoe je de bal moet vangen, maar ook waarom er wordt gefloten.
En iedereen moet dus ook fluiten? Hoe voorkom je dan dat zo'n 15-jarige na 2 keer schelden vanaf de zijlijn er de brui aan geeft?
Door een menselijk schild te creëren. En dat is briljant. Ze willen ervaren oud-korfballers die toch al op zaterdag met een kop koffie commentaar staan te leveren langs de lijn.
Ja, die ken ik wel.
Die willen ze inzetten als officiële mentor. Die gaat naast zo'n jonge scheidsrechter staan. Niet om het over te nemen, hè? Maar als steun.
Ah.
Dat geeft die jongen of meid zelfvertrouwen. En het zegt tegen het publiek, pas op je woorden, we staan achter onze mensen. Je zet de ervaring van de oude garde positief in. Een psychologisch meesterzetje als het mij vraagt.
Dit klinkt allemaal fantastisch, maar ook duur. Hoe gaat de club dit allemaal betalen? Dat brengt ons bij de financiën en het imago.
Klopt.
Ze hebben een keihard, meetbaar doel. Minimaal 20% van alle inkomsten moet van sponsoren komen.
Ja, en hun strategie daarvoor is echt van deze tijd. De huidige hoofdsponsor, Unique Waterontharders, stopt in 2027. De nieuwe hoofdsponsor krijgt de optie om zijn naam aan de club te verbinden.
Oké.
Maar, en dit is de slimme twist, die hoofdsponsor krijgt geen exclusiviteit op de shirtsponsoring.
Wacht even, waarom zou een hoofdsponsor dat accepteren? Je wilt toch als hoofdsponsor alleen op dat shirt staan?
Nou ja, omdat de echte hoofdsponsor de naamsverbinding is. Sponsor X Dos Kampen. Dat is veel meer waard dan alleen een logo op een shirt.
Aha.
Door de shirtsponsoring vrij te geven, kan de club nog 10 andere kleinere bedrijven aantrekken die allemaal een plekje op het shirt kunnen kopen. Wat ze hier doen is eigenlijk niet anders dan wat een slimme YouTuber doet.
Hoezo?
Je hebt één hoofdsponsor voor de video, maar je verkoopt ook kleinere product placements in de video zelf. Ze spreiden hun risico en maximaliseren de inkomsten. Als die ene grote sponsor wegvalt, stort niet meteen je hele financiële model in.
Slim? Heel slim. En dat geld gaan ze onder andere gebruiken voor een uniforme kledinglijn vanaf 2027. Iedereen in hetzelfde tenue, trainingspak, tas.
Ja.
Dat is meer dan alleen mooi voor het oog, neem ik aan.
Zeker. Het straalt professionaliteit en eenheid uit. Het voorkomt dat het ene team er gesoigneerd bij loopt met dure gesponsorde pakken en het andere team in een allegaartje. Het is een stukje gelijkheid.
Ja.
En die professionaliteit zie je ook terug in hun communicatieplan. Ze hebben een heldere hiërarchie. De website is de bron van de waarheid voor officiële info. Social media is voor de sfeer, de snelle updates. En een maandelijks bulletin buiten de lijnen is voor de interne, diepere verbinding. Ze snappen welk kanaal voor welk doel is.
En ze sturen van elke wedstrijd van het eerste team een verslag naar de lokale pers. Een klein detail, maar het toont wel de ambitie om gezien te worden in de gemeenschap.
Precies. En die blik naar buiten is de perfecte brug naar hun laatste punt, ledenwerving. Ze hebben een ambitieus, maar heel concreet doel.
15 nieuwe leden per jaar?
Ja, met een laserfocus op de allerjongste, de 4 tot 8-jarigen. Daar zit de toekomst.
En hoe dan? Niet met vage beloftes, maar met een hele gereedschapskist aan acties. Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi, vriendjes- en vriendinnetjestrainingen, een kangoeroedag voor de kleintjes.
Juist, en ze stellen zelfs activiteiten open voor niet-leden.
Oh, dat is ook slim.
En het belangrijkste, ze richten daar een aparte commissie voor op. En dat is het verschil tussen een droom en een plan. Als je er mensen verantwoordelijk voor maakt, dan gebeurt het. Het is geen vrijblijvende wens meer, maar een operationeel doel.
Als we dit nu allemaal overzien, dan is dit beleidsplan dus echt een poging om een antwoord te formuleren op die vraag die we in het begin stelden.
Zeker weten.
Het is een blauwdruk voor een toekomstbestendige vereniging. Ze pakken die pijnlijke waarheden, vrijwilligerstekort, team-individualisme, frontaal aan. En ze komen met doordachte, menselijke en vooral uitvoerbare oplossingen.
Ik ben het daar volledig mee eens. Dit document toont een vereniging die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. De rode draad is die constante zoektocht naar balans.
Balans tussen wat?
Tussen prestatie en plezier. Tussen de verplichting van het lidmaatschap en de verbinding van de gemeenschap. Tussen trots op de eigen club en een open blik naar buiten. Het is eigenlijk een masterclass in modern gemeenschapsmanagement, verpakt als een beleidsplan van een korfbalclub.
En dan laten we jou achter met een laatste gedachte om op te kouwen. Het plan noemt het invoeren van een clubmotto om dat centrale wij-gevoel te vangen. Stel je nu voor dat jij dat motto moet bedenken voor Dos Kampen. Na alles wat je nu hebt gehoord, welke slogan zou de essentie van dit hele plan, die unieke mix van gemengde teamsport, gezelligheid, ambitie en die diep gewortelde gedeelde verantwoordelijkheid, het allerbeste samenvatten?